Geliefde gemeente, de prediking voor deze morgen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Daniël, hoofdstuk 4, en daarvan het 34ste vers. Daniël 4, vers 34, daar spreekt het woord van de Heere al dus: ten einde van deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij, en ik loofde de Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Geliefde gemeente, letten wij op een koning en de koning. Deze geschiedenis verplaatst ons heel lang, in een tijd heel lang geleden. Ruw gezegd, zo'n 2500 jaar geleden in Babel. Babel, de hoofdstad, de kern van het Babylonische Rijk. Zo'n 100 kilometer zuidelijk van het tegenwoordige Bagdad, daar heeft men alweer een hele poos geleden in de woestijn gegraven, om iets te kunnen terugvinden van wat zo lang geleden in de Bijbel beschreven wordt. Niet dat wij dat nodig hebben, maar het is wel eens interessant om het te weten. En men heeft ook onder dat zand en stof, heeft men het gevonden. Dat oude Babel, waar de Heere door de profeet van gezegd had: Babel zal een woonplaats zijn van de struisvogels en van de hyena's. En het zal niet meer bewoond worden tot in der eeuwigheid. En zelfs die opgegraven stad is alweer grotendeels door het zand bedekt. Er zijn nog wat ruïnes die er bovenuit steken. En er zijn nog mensen die op de trein stappen en bij halte Babylon uitstappen om naar die oude muren te kijken. Wel heeft men van deze grote stad, toen het pas opgegraven werd, een duidelijke plattegrond kunnen maken. En de geleerden van deze eeuw waren beduusd dat zoiets mogelijk geweest is in die tijd, om dat te ontwerpen en dat te bouwen. Want de mensen in het oosten, ook de Jeruzalemmers, die waren gewend de nauwe straatjes, de straatjes met de krommingen, de bochten, als ze op pad gingen naar elkaar toe of om boodschappen te doen, je kon er amper doorheen. Maar in het oude Babel waren de straten breed en recht aan recht toe. Volgens de bouwkundigen leek de opzet van de stad op veel steden in het nieuwe Amerika. Gewoon, ja, grote, enorme wegen die allemaal kaarsrecht vooruit de stad doorsneden en de stad uitmaakten. Daarbij waren er ontzettend veel tempels en altaren. In het Pergamon Museum in Berlijn heeft men nog een paar dingen, of een paar, heel wat maar de meeste die zijn niet zo belangrijk. Maar men heeft daar toch restanten heen weten te krijgen uit de opgraving daar 100 kilometer ten zuiden van Bagdad. En daar is ook een stuk bij, een inscriptie van Nebukadnezar zelf. En dat klopt aardig met wat de Bijbel over zijn persoon schrijft. Daar schrijft hij, ik, Nebukadnezar, ik ben de bouwer van deze heilige stad. Geen van alle koningen op de aarde die voor mij geweest zijn, hebben zulk een stad gebouwd. Zulk een heilige stad. Ik, Nebukadnezar, heb deze stad gebouwd tot een schaduw voor alle volken. En ik hoop, of als mij een lang leven beschoren is, dan hoop ik dat mijn kinderen zullen heersen over de zwarthoofdige en over de blanke volken van deze wereld. En dat mijn naam tot een eeuwige gedachtenis zal zijn voor al de volken. Daar moet je niet gering over denken. Hij heeft dan ook in betrekkelijk korte tijd, heeft hij enorm veel werk verzet en persoonlijk begeleid. In die stad stonden 53 tempels voor de hoofdgoden. Daar stonden 55 kapellen voor de god Marduk. Daar stonden 300 kapellen voor de goden van de aarde. En er stonden 600 kapellen voor de goden van de hemel. Voor alle tezamen werden er 372 altaren gebruikt, waar dagelijks de offers werden gebracht aan die menigte van goden. Het is voor ons bijna onvoorstelbaar dat men in prachtige gebouwen van 3-4 verdiepingen woonde. En dat, als het ware een boulevard aan de rivier de Eufraat, nu niet meer, ook de rivier heeft zich van de woestijn afgewend, die dwars door de stad heen sneed. Met de prachtigste tuinen daar omheen. Het is, als je de beschrijvingen leest, voor ons mensen onvoorstelbaar. En deze man, deze wereldheerser, deze man heeft de Heere macht gegeven om zijn volk Israël gevankelijk te voeren naar Baal. Verschillende keren is hij geweest, of zijn bevelhebbers, in het land Kanaan. Ze zijn niet alle tegelijk weggevoerd. Wij weten van verschillende wegvoeringen, maar tenslotte heeft hij definitief, toen er een opstand kwam, heeft hij definitief de stad met de grond gelijk gemaakt en de tempel van de Heere verbrand en het volk weggevoerd. Al veel eerder was Daniël weggevoerd, toen er 10.000 van de belangrijkste en voornaamste mannen van Juda naar Babel werden weggevoerd, ook al vanwege een weigering om de belastingen, de tributenheffing te betalen die alle onderworpen volken aan de koning van Babel moesten betalen. En ook heel eigenaardig dat bij al de scherven die nog zijn bovengekomen uit de woestijn, dat daar ook een steen bij was, een rekening van de koning Joachim, die ook, die niet gedood werd, maar die al voor Zedekia werd weggevoerd naar Babel, en daar staat een bestelling op, wat hij besteld had en betaald had. Wat wonderlijk. Dat wij behoeven daar de betrouwbaarheid van het woord van God niet op te funderen. Maar wat wonderlijk dat zulke oude dingen na duizenden jaren soms weer levend voor ons kunnen staan. Deze Nebukadnezar, zijn naam betekent Nabu. Dat is weer een of andere god, beschermt de troon. Deze man is dus tot een ontzagwekkende hoogte opgeklommen. Al veel eerder heeft hij gedroomd van dat grote beeld, dat weten we wel, met dat gouden hoofd en noem maar op. Daar werd de ondergang van de rijken, de koninkrijken van deze wereld aangekondigd. En werd ook het koninkrijk van de Heer Jezus Christus aangekondigd. Als die steen zonder handen afgehouden, die tegen dat beeld aanrolde en alles verbrijzelde. Jaren zijn verstreken, nu droomt de koning weer. En in zijn droom heeft hij een enorme grote boom gezien in het midden van de aarde. Een boom die vol is van takken, bladeren en vruchten. Een boom die ook vol leven is, want de vogels van de hemel die nestelen erin. De dieren der aarde die schuilen eronder. Het is een boom, je zou bijna zeggen een levensboom. Die met zijn grote kruin alles overdekt. Maar toen kwam er een wachter van de hemel. En die wachter van de hemel die heeft bevel gegeven dat deze boom moet worden omgehakt. En dat alleen een stomp van de wortel in de aarde zou blijven staan. Een bepaalde tijd. En Nebukadnezar heeft heel goed gevoeld dat deze droom wat te zeggen had. Hij is hem niet vergeten zoals die vorige droom. Hij weet heel goed wat hij gedroomd heeft. En hij laat de wijzen van Babel bij zich komen, maar zij weten het niet. Ten slotte komt Daniel, die de bijnaam had gekregen van Belshazzar. En de koning vertelt hem zijn droom. En Daniel mag, door Gods wijsheid bedeeld, mag de droom verstaan. Maar grote ontroering grijpt hem aan als hij het ziet. In de geest, want het betreft die koning, waar hij ook een dienaar, een belangrijk man van is. Hij zwijgt een uur. En de koning roept hem toe, Daniel, Belshazzar, wees niet zo ontroerd om mijnentwil. Vertel het me maar. En dan zegt Daniel, o koning, wat ik gezien heb, wat er te gebeuren staat, ach, dat mogen een deel zijn van uw tegenpartijders, van uw vijanden. Maar ik zal het vertellen. Die boom bent u. U bent groot en machtig geworden onder de volken. U hebt enorm veel gedaan en betekend. Maar God heeft besloten om u van de troon af te stoten. En om u gelijk te maken aan de dieren van het veld. Zodat ge gras zult eten als een rund. En uw haar zal worden als de manen van een leeuw of de veren van een vogel. En uw nagels als van de gieren. waarmee zij hun prooi kunnen grijpen. O koning, zegt Daniël, misschien zal de Heer het afwenden. Is dit een bedreiging aan uw adres? Breek dan toch je zonde af en je ongerechtigheid. En denk eens aan de ellendigen en aan de nooddruftigen. Doe ze recht. Blijkbaar werd er in dat machtige rijk en in Babylon zelf veel onrecht gevonden, ook sociaal onrecht, waarbij mensen werden verdrukt tussen die grote raderen, die economische raderen van dat groot Babylonische Rijk. Werden mensen die niet mee konden doen of die uit de boot vielen, werden platgedrukt en weggewalst. Waarschijnlijk, want er is niets nieuws onder de zon, hebben mensen, rijken en machtige mensen, over andere mensen geheerst ten kwade. Daarom zegt Daniël, koning, breek je zonde toch af, die boze weg. Wie weet zal de Heere het nog veranderen, dat het niet gebeuren zal. Nebukadnezar is vast wel onder de indruk geweest van de uitlegging van de droom. Er gaat een jaar verwijderen. Misschien heeft hij nog wel geprobeerd iets in orde te maken. Aanvankelijk, zo gaat dat met ons. Maar er gebeurt verder niets en dan slijt het allemaal weer uit. Het nieuwe van die boodschap, ook van die boodschap van dat zware oordeel. Ach, het komt niet. En daarna een jaar staat hij op het dak van zijn enorme paleis. En hij kijkt met trots op het grote Babel dat ik gebouwd heb, waar overal de offeranden opstijgen van de tempelpleinen en de kapellen. Waar ook zoveel leed en zoveel verdriet gevonden wordt. Elke vrouw, iedere vrouw, die zich in een huwelijk wenste te begeven, moest zich eenmaal ter wille van de godheid aan een vreemdeling geven. Deze diensten gingen ook gepaard met allerlei vormen van ontucht. Sommige vrouwen waren zo als het ware weg. Anderen stonden of verbleven jarenlang in bittere ellende in dat grote Babel. Maar ze gingen schuil achter de grote heerlijkheid en de schoonheid van dat enorme leven in die stad Babylon. Wie ziet in de schuilhoeken van de grote stad? Wie kijkt er door het masker heen? In ieder geval, als hij daar zo staat op het dak, dan komt er zulk een trots en een grootheid in zijn ziel, dat hij uitroept, is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb, deze heilige stad, deze schaduw van de volken. Dat wordt gevaarlijk. Altijd. Een mens kan onder de toelating van God, alsof de Heer er geen notitie van neemt, vergaan. Zonder dat er wat gebeurt. Dat komt, wij weten nooit precies waar ligt die grens. Maar als de mens die grens passeert, dan is het afgelopen. Dan zie je Herodes onmiddellijk geslagen door een engel Gods. Zodat hij moet sterven. Zodra de mensen hem goddelijke eer bewijzen en hij aanvaardt die goddelijke eer, is het afgelopen. Zodra Saul naar het offer grijpt en zich in die zin aan het bevel van God onttrekt, wankelt de grond onder zijn voeten. Je ziet het met de grootmachten van deze wereld. Kan lang goed gaan. Onvoorstelbaar lang dat de mensen zeggen, hoe kan het, hoe kan het? Hoe kan God het toelaten? Totdat vervuld wordt. Nu kan God zijn ongerechtigheid niet langer gedoogen. Bedrog en onrecht spreekt zijn mond. Het hart laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Dat geldt voor ergens voor alle mensen. Zo zijn de koninkrijken van de aarde door God ontworteld. En ik vergeet niet dat ik eens lang geleden van een Engelse historicus las. Hij zegt dit zo duidelijk. Achteraf. Maar ik heb eruit geleerd, zegt hij, dat een volk en een mens, wanneer hij de laatste stap doet en zichzelf in de plaats van God acht te zijn, en als een God zichzelf aanstelt, dan is het gebeurd. Het mag langzaam gaan of zeer snel, maar onmiddellijk treden de krachten van de ontbinding in. Het gaat niet. God gedoogt het niet. Hij zegt, ik zal mijn eer aan geen andere geven en mijn lof niet aan de gesneden beelden. Dat geldt voor alle mensen, ook voor ons kerkmens. Die dodelijke zonde, die in het paradijs als ware ons in het bloed gegoten is, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij als God zijn. Die zonde, die ook zo sterk in de kerk vaak naar buiten treedt. Al is het dan misschien met andere woorden, maar die toch gevonden wordt. Wat al machthebbers, wat al kerkvorsten zijn in de loop der eeuwen gekomen en gegaan. God gedoogt het niet. Zodra, nogmaals, die grens overschreden wordt, dan is daar die hemelse wachter die de bijl eraan zet. En ja, toen zette hij zijn voet over de streep. Toen vergat hij ten eenemaal het woord. O koning, breek je ongerechtigheid af door gerechtigheid. Wie weet, hij mocht zich ontfermen. Toen sprak hij die grootspraak. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis van het koninkrijk, door de sterkte mijner macht en ter eer van mijn heerlijkheid. Hij is nog niet uitgepraat. Zo snel. En daar is het al. Daar is al een stem uit de hemel. Er viel een stem uit de hemel. Let op hoe het er staat. Zoals een stem. steen uit de lucht kan komen vallen. Onverwacht. Zo valt er een stem. Als een donderslag bij een heldere hemel uit de lucht. En die stem zegt, u, o koning Nebukadnezar, u, die zo vermetel bent om u te stellen boven de koning der koningen en de heren der heren. U wordt aangezegd. Het koninkrijk is van u gegaan. Het is afgelopen. O, dat is nou de koning waar het volk Israël door is weggevoerd. Hij heeft Jeruzalem verbrand en er gebeurde niks. Hij heeft de tempel met houwelen laten slopen en er gebeurde niks. Hij heeft een tegen God rebellerend volk zwaar gestraft, omdat hij een instrument was in de hand van God. En God maakte zijn hand voorspoedig, zijn weg voorspoedig. Gebeurde allemaal niets. Maar nu gebeurt er wel iets. In een ogenblik valt de stem op hem. Men zal u van de mensen verstoten en uw woning zal bij de beesten van het veld zijn. Men zal u gras te smaken geven als de ossen. En er zullen zeven tijden over u voorbij gaan. Totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken van de mensen heerschappij heeft. En dat hij ze geeft aan wie hij wil. Hier wordt deze koning geconfronteerd met de koning. De koning die ondanks al ons, ja ons onbegrip, ondanks alle raadselen die er zijn, ondanks het feit dat wij die koning der koningen niet kunnen begrijpen, niet kunnen volgen, zijn godsregering is een stuk dat zo hoog is voor ons. Zo moeilijk. Toch het blijft eeuwig waar. Dat hij de koning is der koningen. En dat hij alle heerschappij heeft. En dat hij ook heerschappij uitdeelt aan wie hij wil. Niemand op aarde kan zeggen, ik tegenover hem. Maar hij alleen is de machtig. In datzelfde uur, waarin de redevoering van Nebukadnezar nog eens werd getroffen door een bliksemstraal uit de hemel, opeens verandert hij. Zijn verstand wijkt. Hij wordt geslagen. Het is bekend in de geschiedenis van de geneeskunde dat er ook zo'n soort ziekte is, waarbij een mens denkt dat hij een wolf is. Of een hond. Of een ander dier. Hij krijgt, zou je zeggen, het wezen van een rund. Opeens staat hij op handen en voeten en kruipt over de grond. Opeens stoot hij dierlijke geluiden uit. En hij gedraagt zich als een dier. De mensen, de hovelingen, kijken verschrikt toe. Misschien is hij wel half wild geworden een ogenblik in de benauwde kamer. In wat voor hem opeens een vreemde omgeving is. Zoals een rund ook onrustig kan worden. Als hij opeens in een andere ruimte dan zijn natuurlijke ruimte wordt gebracht. Het is nodig, ze grijpen hem. Vol ontzetting zijn de mensen, ze grijpen hem. Ze gaan al de trappen van het paleis, dat grote paleis, gaan ze af naar beneden.
Ze gaan naar een stuk land waar gras en planten groeien. Daar brengen ze hem. En daar wordt hij aan een keten vastgelegd met een pen in de grond. En daar kruipt hij in het rond als een toonbeeld van onmenselijkheid. Als een toonbeeld van jammer en ellende. Hij loeit als een koe. Hij trekt met zijn tanden het gras uit de grond en eet het. 'S Nachts is hij buiten en wordt nat van de dauw van de hemel. Zijn ogen zijn bevloerst. Zijn nagels zijn nagels als van een roofvogel. Zijn haar hangt tenslotte langs hem op de grond. 7 tijden, het kunnen eventueel 7 jaren zijn geweest. Vrees, de mens die in zulke hoogmoed zelf op de troon van God wilde zitten. Hoogmoed. Hij is nu waanzinnig. Hij is nu uitgeschakeld. Hij is nu de beesten gelijk. Oh, zou dat misschien ook te maken hebben van de gelegenheid der mensen, kinderen, dat God ze zal verklaren en dat ze zullen zien dat ze als de beesten zijn aan zichzelf. Geen menselijke reden gaat er meer van Nebukadnezar uit en geen menselijke reden bereikt hem. Hij is vuil. Hij klauwt in de grond. Hij loopt rond als een beest. En als er naast de omgeving afgevreten is het gras, dan geven ze hem weer een ander plekje, zoals ze bij ons wel doen met de dieren, zodat hij weer even vooruit kan. Vrees. Hoe zullen de mensen eromheen hebben gestaan en dit hebben aanschouwd? Wat een duistere vlek daar in dat heerlijke Babylon. Met al zijn bouwheren en zijn wijsheid. Diepe van de anti-goddelijke macht. En ook de anti-christelijke macht. Durft gij het bestaan te twisten met mij, zegt de Heere. Koningen der aarde. Durf je de laatste grenzen te overschreden? Dit is uw deel. Dan, nadat 7 tijden voorbij zijn gegaan. Laten we maar even aanhouden. 7 jaren, een volheidsgetal. Een getal dat een periode, een volheid hier van ellende, van verbijstering, van ongeluk, van oordeel Gods aanduidt. Ten einde nu, van deze dagen, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel. Ontroerend, indrukwekkend. 7 tijden zijn voorbij. Toen hij als een beest daar kroop, kon hij niet meer denken zoals een mens denkt. Zijn vermogen zal ten eenenmale zijn uitgeblust. En de dierlijke natuur had de overhand. Maar God had een sterk gesteld aan deze tijd. En u moet het zich zo voorstellen. Net dat de beeste natuur wijkt, komt die menselijke natuur weer naar voren. Dat mensenverstand, die mogelijkheid tot denken, tot doen. En het eerste wat hij doet als de gedachten terugkomen. Want deze 7 jaren zijn voor hem geweest als niets. Maar opeens dringt de bewustheid tot hem door. Van het moment dat hij droomde. De bewustheid van wat Daniël zei. Koning, breek je ongerechtigheden af. Doet recht aan de ellendige en de verdrukte. Opeens staat hij weer middenin de gebeurtenissen van het verleden. Is dit niet het grote Babylon, de heilige stad, de stad van deze wereld, vol van heerlijkheid, sterkte van mijn macht. En dan, in één ogenblik, wordt hij innerlijk overtuigd, gedrongen. Om zijn ogen op te heffen naar de hemel. 7 jaren keek hij naar de grond, of zoals een koe voor zich uit stond te kijken. 7 jaren waren zijn ogen zo niets zeggend. Koude hij en herkoude hij. In het veld, het gras en de kruiden. Nu komt het verstand. Nu kijkt hij niet om zich heen. Is dit niet het grote Babel, mijn heerlijkheid? Maar hij slaat zijn ogen op ten hemel. Dat staat er zo duidelijk. Zo indrukwekkend, als een teken van Gods majesteit en heerlijkheid. Hij heeft heerschappij over de mensen. Hij slaat zijn ogen op naar de hemel, want zijn verstand kwam weer in hem. En dan lees je, en ik loofde de Allerhoogste. De Allerhoogste geeft hij eer. Hij herkent hem als de oppergezagvoerder die God van Daniël en van dat vreemde volk Israël dat daar aan Babels stromen verkeert. Hij komt met eerlijk gesproken op de knieën om het toe te stemmen, om het mee in te stemmen. God de Heere regeert, dat de volken beven. Ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, die God die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is en blijft en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Waar is nou zijn waanvoorstelling van mijn koninkrijk? Het heil voor de wereld. Mijn naam. Een gedachte niet tot in eeuwigheid. Wat is er van overgebleven? Niets. Hij erkent nu dat God de Heer alleen de heerschappij heeft en dat zijn koninkrijk eeuwig zal zijn en niet Babel. Wat is dat toch geweest? Ja, er is natuurlijk veel over gedacht en voor zover ik weet hebben de meesten dit wel gezien als een tijdelijke, of een tijdelijke, als niet een echte bekering. Het zou ook niet moeilijk zijn, de tijd ontbreekt mij, om allerlei dingetjes uit dit hoofdstuk te noemen, waaruit zijn, ja, zijn veel godendienst en allerlei andere dingetjes ook van die bode die daar van de hemel neerdaalt, hè, om die terug te brengen tot dat Babylonisch godsdienstig denk. Dat zou niet zo moeilijk zijn. En vandaar ook dat de godgeleerden van oudere en nieuwere tijd hier niet direct hebben gedacht aan een bekering tot zaligheid, maar aan een bekering in zoverre dat hij van die hoogte van zijn eigen vergoddelijking is afgedaald tot de plaats, tot de voetbank van Gods voeten. En de groot die ook over Daniël heeft geschreven, die en over Nebukadnezar, vindt Nebukadnezar wel een sympathiek figuur, maar hij eindigt toch daarmee dat het een bekering was waarbij hij tenslotte zichzelf vroom wilde maken en zichzelf een gerechtigheid wilde oprichten. Ik laat dat allemaal zo. Ik denk dat dat ook niet de bedoeling is van deze geschiedenis. Om daarover te gaan spreken. Ik zou veel liever op het wonder wijzen. Vergeet niet, deze man was een heiden. Deze man was een dienaar van vele goden, honderden goden. Deze man was een groot dictator met een rijk begaafde geest in de architectuur en noem maar op. Deze man was eindelijk tot rust gekomen nadat hij Egypte en Libië onder zijn heerschappij zelfs gebracht had. De hele bekende wereld lag als het ware aan zijn voeten. En dan moet je in dat licht eens even zien en dan maar aan God overlaten. Het wonder dat deze man een geschrift heeft geschreven aan alle koninkrijken en volken van de wereld, toen bekend. Wat hij zelf, ik denk met behulp van Daniël, heeft te boek gesteld. Om alle volken te laten weten hoe God hem van de troon heeft afgestoten en hem de beesten gelijk gemaakt. En hoe dat God hem na 7 jaren zijn verstand teruggaf en dat hij toen uit de diepte zijn ogen heeft opgeslagen naar de hemel en erkent dat God alleen goddelijke hulde waardig is en nooit een mens, een nietig mensenkind. Als je daaraan denkt, dan zie je zo groot op dat ingrijpen en dat werk van God, die machtige vorsten op hun tronen verschrikkingen baarden. O, dan is het niet de zaak om uit te maken dat het maar een uitwendige of een tijdelijke bekering was, of hoe dan ook. Deze man, die 43 jaar regeerde, werd 8 jaar ongeveer voor zijn dood neergeveld. En 1 jaar, het laatste jaar, toen die oud geworden was, toen die vernederd was, toen die in de hand van God gebroken was, 1 jaar voor zijn dood, heeft hij God geprezen als de oppergezagvoerder. En ik weet wel, je vindt geen woorden van genade zozeer, van goede tierenheid, die kun je bij ons ook niet vinden. Nee, dat is alles verborgen voor onze ogen. Maar wat je wel vindt, is datgene waar veel mensen in hun leven niet aan toegekomen zijn. Toen prees ik en loofde ik de Allerhoogste, de eeuwig levende. En hoe wonderlijk dat in Babels Amalen deze geschiedenis van ontluistering, van Gods oordeel over de hoovaardigen opgetekend is. En naar alle volken is uitgezonden. En al spreekt er wel iets in weer van die koninklijke natuur, je moet je ook in het oosten verplaatsen. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn. En hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen. Dat is het slot van de brief. Nou, wie zal er zo'n rondzendbrief uitsturen? Wie zal zijn eigen aan de schandpaal gespijkerd zo openbaar maken onder al de volken? Een jaar heeft hij nog geregeerd. Toen is hij gestorven. God is de rechter die het beslist. Die had alle oppervolgd. Deze vernederd, die verhoogd. Maar in zijn handen is tenslotte Nebukadnezar terechtgekomen. In de handen van die grote God. En wie denkt er niet een beetje toch aan de Aman de Syriër, die tot de belijdenis kwam. Nu weet ik dat de Heere, de God van Israël, alleen God is, verder niemand. O geliefde, wat merken wij hier nu uit? Wij merken eruit dat deze heiden gedrongen is om te erkennen dat er maar één koninkrijk, waarvan wij zeggen, uw koninkrijk komen, één koninkrijk stand houdt. Dat er maar één koning is, die tijd en eeuwigheid omspant. Dat is erkend door de koning van Babel. In de Bijbel zinnebeeld van al die machten die zich verzetten tegen de koning. Totdat een engel roept. Wee, wee, wee. Babel, dat grote Babel. Waar de koningen der aarde hoererij mee bedreven. De moeder van alle hoererij. Is als een steen in de zee geworpen. En gezonken. En alle kooplieden der aarde bedrijven rouw over haar, om al het kostelijk goed dat verzonken is in de donkere diepte. Ja, dat Babel, historische Babel, uit de oudheid was een typering van die antigoddelijke macht. Maar die grote koning van dat Babel heeft beleden dat God alleen de eer waardig is, dat hij alleen de koning der koningen en de Heere der heren is. Ik zei, wij hebben allemaal, zo Nebukadnezars aard, allemaal. Dat zit erin als in ons bloed. Als het ons goed gaat, als we de wind in de zeilen hebben, als we iets op hebben gebouwd. O, hoe arglistig is dan het hart. Hoe arglistig in de kerk en daarbuiten. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Want je moet de capaciteiten toch maar hebben. En je moet het verstand toch maar hebben. Ja, Babel is immers de stad van de handelaren. Daar hebben de Joden zelfs handelen geleerd. De Joden. Want ze waren van huis uit een nomadenvolk met een veestapel. Maar in Babel hebben ze het wel geleerd. Handel drijven. En het zijn ook handelaars gebleven tot op de huidige dag. Ja, o wat ligt die boze natuur, dat verdorven ik aan de deur, niet te slaan, maar om de ellendigste grootspraak eruit te braken. Ik. Maar wij weten uit het woord, God neemt het niet. O, dat dan onze, hebben het allemaal nodig, knieën gebogen werden. Daar hoeven we dan, hoop ik, niet eerst krankzinnig voor te worden als een beest, te kruipen op de grond. Maar dat we door Gods genade verootmoedigd mogen worden. En uit onze hoogmoed mogen worden uitgezet. Om te zeggen, Heere, u bent de koning, Heere Jezus, van het rijk dat geen einde nemen zal. Het rijk dat gesmeed is door het bloed. De koning die u roept, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De koning die zich met een linnen lijfrok omgorde en de voeten van zijn discipelen ging wassen. De koning die heeft gezegd, die onder u de meeste wil zijn, die zijn aller dienaar. De koning die een kindeke nam en dat in het midden stelde en zei, indien gij u niet verandert en wordt gelijk een kindeke, gij zult het koninkrijk Gods niet ingaan. De koning die voor die Nebukadnezars natuur zo diep heeft gebogen in het stof van de dood, in de verlating van God en van de mensen, om alleen die weg van gericht te bewandelen. Geliefde gemeente, dat we dan tegen ons eigen hoogmoedige bestaan in leren schreeuwen. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep onze, men zal hem het goud van Sheba geven, hem zegenen, dag aan dag, want alle knie zal gebogen worden, of gedwongen, of gedrongen. Als hij komt, zullen alle mensen stemmen en monden belijden, Jezus is hier. Maar ach, arme, als het dan voorbij is, hoe gelukkig is dan het volk, dat het hier mag verliezen, van Jezus nederbuigende goedheid, en dat een walging mag krijgen aan zichzelf, en dat leert stamelen, Heere Jezus, o help mij, want ik verga. Amen.